Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcast van BNR. Blijf scherp. Blijf
scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is maandag dag 761 van de oorlog in Oekraïne. Oekraïne heeft gisteren toegeslagen op de Krim. Twee Russische landingsschepen zouden zijn geraakt en onder meer een communicatiecentrum van de Zwarte Zeevloot. Het was de grootste aanval op de Krim in lange tijd, zegt de Russisch aangewezen gouverneur van Sebastopol. Daarnaast zijn Oekraïnse aanvallen gemeld op de Russische grensregio Belgorod en Samara. Bij die laatste is een olieraffinaderij geraakt. Dit weekend weer grote Russische luchtaanvallen op Oekraïne, met name Kiev en Lviv, helemaal in het westen van het land, met de energieinfrastructuur als doel. Daar zou een bij Lviv een ondergrondse, mogelijk bij Lviv, dat weet ik niet, een ondergrondse gasopslag zijn geraakt, meldt het Staatsenergieagentschap. De gastoevoer zou niet zijn onderbroken. Wel zijn er als gevolg van de Russische aanvallen veel stroomonderbrekingen in het hele land. De grootste energieleverancier is de helft van zijn capaciteit kwijt. Oekraïne heeft de import van stroom uit Europa kunnen opvoeren om dat een beetje te ondervangen. Eén Russische raket, waarschijnlijk onderweg naar Lviv, zou een minuut door Pools luchtruim zijn gekomen. Polen heeft de Russische ambassadeur ontboden, maar die is niet opkomen dagen. Op de grond bij Avdiivka een beetje Russische vooruitgang gemeld en bij Bakhmut behoorlijke Russische terreinwinst. Mm. Volgende stadje daar in het Russische vizier is dan Khasivyar.
Ja. Nou ja, dat laatste denk ik wel heel erg belangrijk. Je ziet dus dat de vorderingen worden gemaakt. Het is nog lang niet zo dat dat stadje Khasivyar kan worden bezet. Dat duurt nog wel eventjes, want het ligt ook wel relatief ver buiten de frontlinies. Ik schat relatief ver, maar het is een kilometer of 10, denk ik, als ik het zo bekijk. Meer is het niet. Maar men probeert inderdaad dat nu te doen. Als dat gebeurt, dan is het wel heel problematisch hoor voor Oekraïne. Want daarmee komt Bakhmut komt buiten het bereik te liggen van de artillerie van Oekraïne. En bovendien een aantal vitale aanvoerlijnen voor Rusland, die lopen door dat gebied en die komen ook buiten het bereik te liggen van de artillerie. Dus dit betekent dat Rusland in dat achterland dan meer zijn gang kan gaan.
Die energieproblemen lijkt me inmiddels ook wel fors. Hè? Natuurlijk, de winter raakt een beetje achter ons, maar je hebt die stroom natuurlijk ook nodig om de economie draaiende te houden. En als je de helft mist, dan wordt het een probleem.
Ja, en bovendien de waterkrachtcentrale Zaporizhia, die is helemaal buiten bedrijf en die kan ook kennelijk niet meer gerepareerd worden. Nee, het is echt een geweldig probleem. En je ziet op dit ogenblik dat Rusland echt volle kracht vooruit gaat en die voert echt het tempo op van dit soort operaties. Vermoedelijk is dat een antwoord op de nogal succesvolle operaties van Oekraïne. A, op de Krim en B, tegen de energievoorziening, laten we zeggen raffinaderijen en dat soort zaken in Rusland zelf.
Je ziet Rusland intensiveert. De laatste week 190 raketten, 140 drones en 700 geleide bommen vanuit de lucht. En dan allemaal op de infrastructuur. Ja, dit is vreselijk. Beelden uit Kiev zijn ook vreselijk, hè? En Oekraïne zegt, ja, we hebben meer Patriots nodig, ze raken op.
Nou, dat kon je uitleggen. Dat is logisch, ja. Hm? Ja. Nou ja, goed, ik bedoel dat akkefietje met die in Polen, waar 39 seconden lang een raket door het, een kruisraket is dat over het Poolse grondgebied vloog. Dat is ook niet best. En zeker niet nu de Russische ambassadeur besloten heeft om gewoon niet op te komen draven, want hij werd op het matje geroepen. En dat is natuurlijk logisch, van wat zijn jullie godsnaam aan het doen? Het is eerder gebeurd, hè, trouwens. Dit soort akkefietje op 23 december is dat volgens mij ook gebeurd. Toen heeft het ook geen effect gehad. En je ziet nu dat de stemming en dat de reacties binnen NAVO iets minder heftig zijn dan voorheen. Maar dit kan natuurlijk gewoon niet wat hier gebeurt.
Kan zoiets een ongelukje zijn? Of is dat dan eerder een provocatie?
Ik denk dat ze gewoon geen reet meer interesseert, die Russen. Dat doen we gewoon. Ze zijn nu echt gewoon alle remmen aan het losgooien. En we gaan het straks nog even hebben over de naweeën van die grote aanslag. in het theater in Moskou. Maar ik heb het gevoel dat ze nu gewoon echt de remmen los aan het gooien zijn. Dat is gewoon geen reet meer interesseert of zo'n raket over Pools grondgebied komt of niet. Bekijk het maar NAVO en bekijk het maar Oekraïne. We doen nu gewoon wat we willen.
En ze komen er ook mee weg, hè? Want de NAVO doet natuurlijk niks.
Nou ja, maar de NAVO kan ook niet zoveel. Want je kunt niet voor 39 seconden raket kun je artikel 5 kun je in leven in werking zetten. Maar ik vind het wel heel bedenkelijk wat hier gebeurt. Dus ik moet eerlijk zeggen, dit gaat naar een soort climax toe, zo langzamerhand. Ook in relatie, en we moeten het misschien nu even over hebben, Hugo, over wat daar gebeurd is. Ook in die naweeën, met betrekking tot, dat, tot die aanslag op die, wat is het, Krokus?
Krokus of City Hall of iets dergelijks.
City Hall, ja. Weet je, de reacties erop zijn niet oké. Okay. Ik weet niet, wat vinden jullie ervan, Arend-Jan?
Ik vind het echt niet oké, okay, want kijk, de bewijzen gaan toch heel duidelijk in de richting dat het een de Islamic State Khorasan Province is, hè? De ISKP, dus gewoon een branch van de IS van 2015, nog erger dan de Taliban zelf en ook van IS. Hè? Nou, wat gebeurt er met Medvedev, maar ook Poetin, die noemt gewoon helemaal het IS niet in zijn speech. Wat trouwens ook een hele lamme speech was, vond je niet? En dan zegt hij ook van ja, die aanvallers die vluchten in de richting van Oekraïne. Dus dan ja, is ook helemaal niet voor de hand liggend dat je dat zou doen naar Oekraïne. Want ja, dan moet je eerst langs het bezette gedeelte. Als je iets doet, dan ga je natuurlijk naar Wit-Rusland toe.
Ja.
Dus het is heel duidelijk dat ze dus...
Je kan niet makkelijk die grens overkomen. Dat ja. is... niet goed denkbaar.
Misschien heel even één stapje terug. Ik neem aan dat de mensen het allemaal hebben meegekregen, maar die aanslag was dus vrijdag in Moskou, of een voorstad van Moskou. Het dodental van die aanslag is inmiddels opgelopen tot 140. 100 gewonden nog in het ziekenhuis. Het Kremlin zegt vandaag de zaak nog te onderzoeken en wil niet veel kwijt, maar president Poetin wees zaterdag met de beschuldigende vinger naar Oekraïne, alhoewel IS de aanslag heeft opgeëist met beeldmateriaal. De VS en Frankrijk wijzen ook naar IS. En er zijn dus 4 mensen opgepakt, volgens mij van Tajikse komaf, in de buurt van Oekraïne, zegt Rusland. Die zijn dit weekend voorgeleid, zwaar toegetakeld, mag erbij gezegd.
Ja, dat is ook heel merkwaardig. Eén is een half oor eraf afgesneden en die werd in zijn mond geduwd. Ja, weet je, op die manier herken je alle daden die je voor de voeten worden gegooid. Ja. Dus wat hier gebeurt is niet goed. Ik heb zelfs twijfels over de vraag of deze mensen wel de daders zijn geweest. Want dit is met zo grof geweld gegaan. Dan herken je gewoon alles op deze manier. Maar ja, weet je, kijk, ik heb het gevoel zo langzamerhand dat Poetin, die wordt eigenlijk het slachtoffer van zijn eigen retoriek en van zijn eigen propaganda ten aanzien van het Westen. Dus eigenlijk alles wat er gebeurt, iemand kan nog niet in een scheet laten in Rusland. Of dat is al de schuld van het Westen, dan wel van Oekraïne. Dat begint, zo langzamerhand begint dit een self-fulfilling prophecy te worden. Dus dat is ook de reden waarom ik zeg van dit is niet oké. De reactie die er was, of eigenlijk niet de reactie die er was over, met betrekking tot die raket boven Pools grondgebied. Ja, dit is een land dat het gewoon niet meer interesseert. En dat gewoon doorgaat. En dat gewoon buitengewoon cynisch is ten aanzien van het Westen, ten aanzien van Oekraïne. En gewoon elke aanleiding maar ziet in het verhevigen van de strijd. Ook al is het gewoon niet waar.
Weet je, ik ben het met je eens. En je kan ook wel een soort bewijs vinden in het volgende. De FSB heeft 7 maart jongstleden nog een aanslag van IS verijdeld op een synagoge in de Kaluga region. Met andere woorden, de FSB heeft dat heel goed in de gaten. En het is trouwens ook zo dat Rusland heeft natuurlijk een hele lange geschiedenis met jihadistische aanvallen tot 1999 terug. Hè? Nou, deze Khorasan-jongens die hebben het ook gedaan bij die herdenking van Soleimani, weet je nog, in Irak.
Ja, zeker.
Dat is een groep die dus daar toe in staat is. Hè? En wat we zien is dus, IS heeft zelf ook die filmpjes vrijgegeven, hè? Maar Poetin is heel duidelijk, die gebruikt dit tegen Oekraïne. En ook heeft die Amerikaanse waarschuwing, hè? Die hebben dus een duty to report, dat heeft hij gewoon weggelachen en gezegd, ja, Amerika wil ons alleen maar destabiliseren. Ja. Dus hij staat nu ook voor gek. eigenlijk. Hè? Want ja, het is toch duidelijk dat het met IS iets te maken heeft. Dus voor de kritische beobachter in Rusland staat Poetin er ook niet erg sterk op. Want heeft hij dan zijn land niet kunnen beschermen tegen deze vreselijke aanslag?
Nee, dus moet je de schuld op iemand anders, in iemand anders schoenen schuiven. En dat is precies wat er op dit ogenblik gebeurt. Ja, en kijk, Poetin, kijk, realiseer je hoe Poetin feitelijk aan de macht is gekomen, hoe populairder is, hoe die populair is geworden. Dus hij werd in 1999 premier. Toen was er al sprake van de Tsjetsjeense opstanden. Die zijn keihard de bodem ingeslagen. Grozny is toen eigenlijk veranderd in een parkeerterrein. Dus dat is werkelijk verschrikkelijk. We hebben ook gezien wat er met latere aanslagen is gebeurd. We hebben de aanslagen gezien in Beslan. We hebben de aanslagen in die tijd rond die jaren ook gezien in een theater in Moskou. Als je ziet hoe daar dus op los is geramd op verzoek van Poetin, dat is gewoon echt onvoorstelbaar. En het aantal doden dat daarbij is gevallen is echt buiten alle proporties. En dat komt ook door de manier waarop men heeft ingegrepen. Hij gaat nu ook vergelden, op een of andere manier. De vraag is alleen, tegen wat? Ik heb het gevoel dat dat inderdaad wel eens een keer kan zijn tegen Oekraïne, NAVO. Ik heb geen idee wat hij gaat doen. Maar deze man is zo verstrikt geraakt in zijn eigen propaganda en zijn eigenlijke totaal van de rails gelopen ideeën over hoe deze oorlog is ontstaan en we tegen die aan het vechten. Hij is gewoon feitelijk bezig met een eenpersoons wereldoorlog.
Jihad.
Zijn eigen jihad ook tegen het Westen. Deze man begint de trekken te vertonen van iemand die de spoorbijster is.
Ik bedenk ook dat die man schrikt voor niks terug. Hè? In 1999 was die aanslag, weet je wel, in Moskou, ja, geloof ik. Hè? Nou, heel veel mensen zeggen dat misschien wel de FSB zelf is geweest. En dat hebben ze dan in de schoenen geschoven van de Tsjetsjenen. En toen kon dus Poetin als de grote held die de Tsjetsjenen verslagen had, kon die populair worden. Timothy Snyder schrijft dat in zijn boek. Hè? Nou, als dat allemaal waar is, jongens, dan is het gewoon iemand, gewoon een nietszeggende jongen. En dat doet hij dus nu ook. Van gewoon,
ja, dan maakt het gewoon niet meer uit wie dus die aanslag gepleegd heeft. Maar alles moet gewoon in een narratief worden geplakt. Wat hij feitelijk heeft bedacht. En dat maakt het uitermate gevaarlijk wat hier op dit ogenblik gebeurt. Dus in langzaam begin ik me ook wel af te vragen of er geen andere scenario's te bedenken zijn met betrekking tot de escalatie van die strijd. Sorry Hugo, wat wou je zeggen?
Nou ja, met een beetje terughoudendheid zeg ik, want ik ben normaal niet zo van de samenzweringen. Maar hier hoorde ik uit Rusland ook verbazing over het totale gebrek aan beveiliging rond dat theater. Terwijl, zoals een goede politiestaat betaamt, is er normaal overal vrij veel politie. En dat de veiligheidstroepen lieten, geloof ik, 1,5 uur op zich wachten, terwijl die een basis hebben min of meer op loopafstand. Ja. En dat de daders dus gewoon met het autootje waarmee ze aankwamen weer weg konden rijden en pas een paar 100 kilometer buiten Moskou ineens in de kraag zijn gevallen.
Het is ook merkwaardig.
Het is wel raar.
Het is wel raar, maar realiseer je, het is überhaupt raar. Dus we hebben de FSB, dat is inlichting en veiligheidsdienst van Rusland. Ja, realiseer je wat voor een enorme fout die FSB al continu maakt. Hè? Dus de hele aanleiding voor de oorlog van Rusland tegen Oekraïne is ook gebaseerd op een totaal falende inlichtingeninschatting van de FSB. Ja, ik bedoel, er klopt er geen hout van wat ze hebben bedacht. En op basis daarvan heeft Poetin de opdracht gegeven om Oekraïne binnen te vallen. Nou, we weten allemaal wat voor een chaos het is geworden voor Rusland in het noorden van het land. In het zuiden ging het allemaal wat beter, maar rond Kiev zijn ze gewoon verslagen. Ja, dus die dienst die functioneert volgens mij ook niet goed. En het is wel een soort veiligheidsdienst, want ze weten dan wel weer heel snel, dat vind ik ook zo merkwaardig, de mensen op te pakken. Echt veel sneller dan dat ze in actie kunnen komen in zo'n in zo'n theater. Maar dit is ook wel een, ja, het is ook incompetentie hoor, volgens mij, wat hier gebeurt. Vervolgens schuif je natuurlijk de schuld in de schoenen van een ander.
Ja. Ergens vorige week zei hij, Rob, in een uitzending, ook met betrekking tot Russische dreiging voor Europa, van stel dat in Moskou daadwerkelijk een nieuwe mobilisatieronde wordt afgekondigd, dan is dat wel een alarmerend signaal. Dat woord kwam ook terug in een extra uitzending die we afgelopen zaterdag hadden van, meen ik, Joost Bosman, onze correspondent in Moskou, die dat noemde als een van de opties, een van de manieren waarop Poetin het zou kunnen gebruiken, deze aanslag, om dus daar steun voor te krijgen.
Dat lijkt mij ook. Ja, dat zou mij niet verbazen. Volgens mij is dat de rode vlag. Als die wordt gehesen, dan moeten we ontzettend gaan uitkijken. En zo langzamerhand begin ik ook te realiseren dat er ook hele andere scenario's zijn. We hebben gewoon allemaal van die scenario's. Ze worden ook achter de schermen gemaakt van Oekraïne wint, Rusland wint. Er ontstaat een bevroren conflict. Dat is het... Dat is ook het hele idee dat wij altijd hebben aangehangen. Dan ontstaat er gewoon een passtelling en de partijen kunnen niet verder en er komt geen oplossing. Maar zo langzamerhand begin ik me te realiseren dat deze man, die is een doodlopende straat ingelopen en begint wild om zich heen te slaan. Het zou bijvoorbeeld best kunnen zijn dat hij een tactiek van horizontale escalatie gaat bezigen. En dat betekent gewoon dat hij een prikactie ergens in de Baltische Staten gaat doen. Om ervoor te zorgen dat de NAVO totaal ontregeld wordt, chaos ontstaat. En dat de NAVO gaat besluiten, ik ga mijn zendingen wapens voor Oekraïne, die ga ik stoppen. Want die heb ik nu zelf nodig. En dan kan die doorpakken in Oekraïne. Ik bedoel, je moet op dit ogenblik echt rekening mee houden dat dit soort dingen gaan gebeuren. En deze man is echt gewoon doorgeslagen op dit ogenblik.
Ja, ik maak me ook grote zorgen. Even misschien een blokje over Amerika en de steun.
Ja, daar was weer wat beweging, lijkt het. Hè?
Er is weer van alles is gebeurd. Ik zal het proberen zo helder mogelijk uit te leggen. Mike Johnson, weet je wel, de leader van de Republikeinen, voorzitter, die weigerde dus om die militaire steunwet naar de floor te brengen. Nou, daar hebben we eindeloos over geplaatst. En hij zei, ik doe het pas als er dus een government funding bill is. Weet je, dat is zo'n bill die de financiering van de Amerikaanse begroting regelt en voorkomt dat er ambtenaren op straat komen te staan. Hè? Nou, zaterdag is dat gelukt, die funding bill. Dus dan zou je zeggen, dan zou nu ook dus die wartime aid bill, die steun aan Oekraïne, kunnen lukken. Nou, nu is er 2 weken reces. Maar ja, wat gebeurt er? Die mevrouw Marjorie Taylor Greene, een volkomen vreemde mevrouw, laat ik het zo deftig formuleren. Die heeft dus al een revolutie opgesteld om Johnson weg te sturen. Je weet dat hebben dus die, met Kevin McCarthy is dat ook gebeurd. Hè? Maar er zijn een aantal ontwikkelingen. Een aantal democraten hebben nu gezegd van als Johnson weggestuurd dreigt te worden, dan willen wij misschien wel voor hem stemmen.
Oh, ja.
Maar dan kunnen ze natuurlijk weer eisen gaan stellen. En de linkse democraten die zijn überhaupt niet bereid om Johnson te helpen. Dus dat is het één probleem. Nou zegt de Texaanse Republikeinse voorzitter van de House of Foreign Affairs Committee, dat is Michael McCaul, dat Johnson heeft beloofd dat er een vote komt na Pasen. En Trump heeft gesuggereerd, hebben we al 10 keer gezegd, hè, dat er dan misschien een lening zonder rente mogelijk zou zijn. Dat heeft Lindsey Graham ook in Kiev gezegd vorige week. Nou ja, dat zou dan misschien het geitenpaadje kunnen zijn, maar dat is het al heel lang. En bedenk goed, Washington die is helemaal wanhopig, want die lobbyt nou bij die G7 om die Russische assets, om daarvan dus 50 miljard in obligaties te pakken, omdat ze dan in ieder geval iets zouden kunnen doen. Huh? Nou, samenvattend, als Marjorie Taylor Greene dus Johnson wegstuurt, dan zou het zo kunnen zijn dat democraten hem gaan redden. En als Johnson, die heeft gezegd, ik vind dat idee van Trump van een lening wel aardig, maar ik acht Trump heel goed in staat om dat allemaal weer in te trekken natuurlijk, gewoon om de Biden onder druk te zetten. We zullen zien hoe het loopt, jongens. Het is een ongelooflijk verhaal, vind je niet? Hmm. Gaat maar door.
Zeker.
Zullen we door naar het Midden-Oosten?
Ja, lijkt me een goed idee.
Dag 171 van die oorlog en het heeft 171 dagen geduurd. Maar er is nu, vandaag, een VN-veiligheidsraadresolutie die oproept tot een onmiddellijk staakt het vuren.
Ja.
Ja.
En voor het eerst heeft Amerika zich dus nu onthouden van stemming, waardoor dus die resolutie het gehaald heeft. Hè? Ja. 14 mensen voor en
dus
één.
Niet zijn veto gebruikt. Ja.
Exact. Het gaat dus om een tijdelijk staakt het vuren gedurende Ramadan. Dat leidt tot een lasting staakt het vuren. Hè? En nou ja, Rusland wilde dat woordje permanent erin, maar dat heeft het niet gehaald.
Stop even. Arend-Jan, volgens mij klopt dat niet. Nee, de Verenigde Staten heeft gevraagd voor een verandering in de tekst om het woord permanent ceasefire
te vervangen
door een lasting ceasefire. Ja. Dat is niet gebeurd.
Nee, het is dus permanent is gebleven.
Ja, maar je hebt het verkeerd gezegd.
Ja, ik heb het verkeerd gezegd. Ik doe het even opnieuw, jongens. Ja. Ik zeg het, ja. Oké, Amerika heeft zich onthouden. De resolutie ziet er als volgt uit. Het vraagt om een tijdelijk staakt het vuren gedurende Ramadan. Dat leidt tot een permanent staakt het vuren. Mm-hmm. Amerika heeft geprobeerd om het woordje permanent te vervangen door lasting. Hè? En dat heeft het niet gehaald. Dus het woordje permanent staat er nog steeds. En toen heeft Amerika besloten om zich te onthouden van stemming. Waardoor de resolutie het gehaald heeft. Het gaat om een binding resolution.
Dat is het altijd, hè, in de Veiligheidsraad. Dat is bindend volgens het internationaal recht. Dus Israël moet dat doen.
Die moet dat doen.
In theorie.
Dus ook, ja, in theorie. Dus de vraag is wat er nu gaat gebeuren. Overigens, de resolutie is dus geschreven door de niet-permanente leden van de Veiligheidsraad. En dat is interessant, want de Verenigde Staten hebben dus zelf een eigen resolutie ingediend, maar die is dus verdwenen.
Ja. Ja.
En, ja, ik ben heel benieuwd wat Israël nu gaat doen.
Nou, Netanyahu heeft gezegd dat als Amerika ons niet redt in de VR, dan gaan we die delegatie van Israël niet ontvangen. Weet je wel, er zouden die topambtenaren zouden komen.
Ja, dat is inmiddels gebeurd. Die delegatie van Israël, die gaat niet.
Ja, maar het is wel zo dat meneer Gallant, de minister van Defensie, zit nu te praten met Jack Sullivan in Washington. Mm-hmm. Maar het is dus nu echt de breuk tussen Israël en Amerika. Is daar. Ja. Amerika, toch? Dat is echt heel spannend.
Ben ik met je eens. Dit is, als je het hebt over een geïsoleerd land, dat begint Israël nu wel te worden.
Yair Lapid, de oppositieleider, zegt ook van dit Netanyahu is van een alarmerende onverantwoordelijkheid. Hè?
Ja.
Die draftresolutie werd dus getabeld door Algerije, Guyana, Ecuador, Japan, Malta, Mozambique, Sierra Leone, Zuid-Korea en Zwitserland. Dat zijn dus de niet-permanente leden.
Ja, dat klopt.
Ja. Maar even, nu is het dus waarschijnlijk dan aan de VS om al dan niet gevolgen te verbinden aan het, naar ik aanneem, geen gevolg geven aan deze resolutie door Israël.
Ja, dat zou dus kunnen gebeuren in de vorm van wapenleveranties.
Ja. Dus wat al gezegd is door Kamala Harris namens Biden van als ze Rafa aanvallen, we rule nothing out.
Nee,
ziet ze posturing, zie je nou. Ik denk overigens zelf, jongens, als je er veel over leest, ik denk niet dat Amerika geen wapens meer levert. Ik kan me dat niet voorstellen.
Ik kan het ook niet voorstellen, maar ja, Amerika overtreedt feitelijk de resolutie als ze toch faciliteert dat Israël door kan gaan. Dus ik moet echt nog zien hoor, wat de Amerikanen gaan doen. En ik denk dat Biden echt fed up is met Israël.
En ook het electoraat van Biden, een deel daarvan is ongelooflijk boos vanwege wat er op de Gazastrook gebeurt. Het is ontzettend spannend.
Nou ja, zeker. Kijk, de druk die bouwt zich volledig op. Want Guterres, de baas van de VN, die roept ook, dit is een non-stop nachtmerrie die hier aan de orde is. En voor 300.000 mensen dreigt nu honger. Dus het gaat van kwaad tot erger.
Ja. Er zijn ook weer nieuwe gegevens over die trucks, hè, over waar het allemaal over gaat. En het valt me op dat heel veel mensen op Twitter nog steeds zeggen dat het allemaal in Egypte ligt en zo. Maar dat is niet wat ik lees in de officiële rapporten. Het is echt zo dat Israël die trucks ophoudt. Dat is niet door Egypte. Het gaat bij Nitrane en Kerem Shalom. Hè. En ze moeten daar dus ook demonstranten hebben. Daar 16 dagen de trucks opgehouden bijvoorbeeld. Hè. En Israëlische soldaten halen er campingtoilets uit en hygiënekits en disinfectanten van dokters en van operaties. Omdat dat dan zogenaamd dual use zou zijn. Dus het ziet er niet best uit hoor.
Nou ja, want die Lazzarini, dat is dus de baas van UNRWA. Hè. Dat is dus die VN-club die zich bezighoudt met de hulp aan Gaza. Die zegt, ja, wij mogen geen voedsel meer in het noorden van Gaza afleveren. Ja. Omdat dat niet meer mag van Israël. Dus als dat waar is, en dat schijnt waar te zijn, dan hebben we dus ook daar een probleem. En dat eigenlijk bevestigt dat eigenlijk alleen maar wat jij zegt, Arend-Jan.
Ja. Ja, het is echt... Vannacht 15 raketten vanuit Libanon op Noord-Israël. Geen gewonden. En Israël sloeg terug op een military compound van Hezbollah.
Misschien wel even belangrijk om aan te vullen met betrekking tot een noord. Dat is eigenlijk ontvolkt, hè?
Ja.
Je hebt dat Kiryat Shamona. Dat was voordat deze oorlog uitbrak, 24.000 zielen groot. Daar wonen nu nog 1500 mensen. En de rest zit in hotels door het hele land. Ja. En wat ook belangrijk is met die raketten, die Iron Dome, die kan daar niet tegen op. Hè. Die kan dus eigenlijk alleen maar tegen ballistische projectielen, dus die met een boogje schieten. Ja. Maar als het Maar wat je dus nu ziet is Hezbollah, die schiet dus ook met antitankgranaten en met raketten laag over de grond. En daar kun je niet zoveel mee doen. Dus die Iron Dome, die functioneert hier ook niet goed.
Ja, en het is ook een groot politiek probleem. Al die mensen zijn dus geëvacueerd. Er zitten inderdaad in hotels. En dat is ook, wordt ook een beetje gezien als een bewijs dat Netanyahu het allemaal niet meer op kan lossen. Hè? Mm-hmm. Dus Netanyahu heeft betere tijden gekend, om het zo maar eens te zeggen.
Ja.
Misschien nog even terugkomend op dus die diplomatieke druk. Arend-Jan, vertelde jij ook dat een aantal, geloof ik, Europese landen nu overweegt om Palestina te erkennen als staat?
Ja, dat zijn, even kijken uit mijn hoofd, is dat dus Ierland. Wie hebben we nog meer? Slovenië. En waar heb ik nog meer staan, jongens? Even kijken. Ja, hier Lapid. Spanje, Malta, Slovenië en Ierland willen Palestina als staat erkennen. En Israël reageert dan direct, dat is een beloning voor terrorisme en zo. Maar ja, het aan alle kanten zit het fout. Ook het IDF-verhaal over dat Shiva ziekenhuis, dat is ook van een hele simpelheid. En dan zeggen ze gewoon van, ja, wij doen niks, maar Hamas zit daarin. Nou, dat zal zeker waar zijn. En Hamas schiet zelf dat ziekenhuis kapot. Dus dan, ja, dat is natuurlijk niet erg geloofwaardig. Dat, Ik vind die verhalen niet erg sterk van de IDF, om het eerlijk te zijn.
Ja. Nou, het heeft wat paniekvoetbal, hè? Daar lijkt het een beetje op.
All right. Paniekvoetbal in Rusland en in Israël, het is niet gunstig.
Ja. Nee.
Dank je er wel voor vandaag.
Ja.
Morgen verder.
Tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.